Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je nou eens horen vanuit het Allard Pierson, aflevering 22 alweer. Bij ons zijn vandaag de gast Mark Muller en Merel Bussink-Hol. Allebei verbonden aan Tech Entertainment. Mark is de producent en Merel is de productieleider. En hoe dat nou in elkaar steekt en hoe dat nou gaat met een productie van de start tot het eind, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar we gaan het ook vooral hebben over een kerstverse musical die zij uitbrengen, geschreven door Diederik Emmingen. Onze Jordaan, die op 21 oktober in première gaat in het De La Mar Theater te Amsterdam. Hoe kan het anders? Milko is ook weer aangeschoven en hij heeft weer een hele mooie repo gemaakt. Techniek is in handen van Nora van der Winde en Erik Korver. En wij zijn blij dat u weer luistert. Goeiedag allemaal aan tafel en achter de techniek. Fijn dat jullie er zijn. Ik wil even beginnen met even aandacht te schenken aan de nieuwe wisseltentoonstelling in de studio. Want er is een nieuw onderwerp hier opgehangen. Zeg ik een beetje oneerbiedig, maar het thema is 50 jaar Bimhuis. En de aanleiding is dat het Bimhuis hun hele archief heeft geschonken aan het Allard Pierson. Klopt dat, Erik Korver?
Dat is allebei waar. Het is,
fijn zo.
Het Bimhuis, het beroemde jazzpodium, bestaat in oktober inderdaad 50 jaar. En we vonden dat een mooie gelegenheid om daar ook wat aandacht aan te besteden in onze studio. Dus er zijn vier sleutelfiguren uitgekozen in de geschiedenis van het Bimhuis. En die mochten ieder een eigen paneel inrichten. Naar aanleiding van een concertherinnering die zij hebben. En dat is hier nu de komende maanden te bezichtigen en beluisteren. En het tweede is ook waar. Ja, we hebben het precies op tijd opgehangen. Want aanstaande dinsdag 24 september hebben wij de officiële feestelijke overdracht waar het Bimhuisarchief, wat al bij ons in beheer was, geschonken wordt aan het Nederlands Jazzarchief. En dat is onderdeel van de collectie van Allard Pierson. En daar zijn we heel gelukkig mee.
Nou, geweldig. En vanaf nu kan je dus altijd vanuit het Allard Pierson van alles en nog wat vinden wat je wil weten over jazz.
Jazz in het algemeen, absoluut. En het Bimhuis en haar illustere verleden in het bijzonder, ja. In dit geval.
En dat illustere verleden, dat lag hier om de hoek, hè, op de Oude Schans.
Ja, dat is wel de locatie. Als je goed kijkt, zie je daar ook een foto van de oude zaal. Ja. Helemaal leeg in dit geval. Maar hij zat meestal bommetje vol. En er vloog nog wel eens wat door de lucht.
Ja. En dan zaten er heel veel mannen op leeftijd zo'n beetje mee te schudden, alsof ze enorm ritmegevoel hadden.
Nou, als tiener weet ik nog wel dat ik daar af en toe binnenkwam en dan zat er een, voor mij, stokoude man met een NRC onder zijn arm en een pijp in zijn mond. Ik dacht, tja, wat moeten we daar nou mee? Maar ja, ik vond het zelf belangrijk dat ik jointjes moest roken en whisky drinken. Dus dat zegt ook al
en dat
genoeg.
Dan in het Bimhuis. Ja, dan hoor je er gauw bij. Ja,
ja precies. Ja.
En dat was een mooie tegenhanger eigenlijk tegen die drie cafés op de Lijnbaansgracht. Melo Malo en wat zat daar?
Ja,
de kroeg?
Ja, de kroeg. En daar werd ook heel veel gespeeld. Ja,
ja. Mooi. Mooi, dankjewel. En voor iedereen hier te zien de komende maanden.
Zeker,
ja.
Dankjewel.
Maar ik ga natuurlijk naar mijn twee gasten hier. Mark Muller en Merel. Jullie komen net van de eerste doorloop van de tweede helft. Ja, hoe was het? Ik kijk eerst even naar Mark. Hoe is je eerste reactie op die tweede helft?
Nou, het is eigenlijk gebruikelijk als we zo'n doorloop hebben, dat we zeggen, nou heel mooi, maar wel veel te lang. Dit is voor het eerst dat we zeiden van, heel erg mooi, maar wat is het kort? En wat gaat het snel?
Ja, ja, ja. Hoe lang was het dan?
Nou, uiteindelijk kwamen we nu op 40 minuten.
Okay.
Dat wordt wel wat langer nog, omdat er nog wel wat momenten in zitten die er nog in moeten.
En het applaus dat eindeloos gaat duren natuurlijk.
En
op
natuurlijk,
het
applaus wordt oorverdovend.
Ja.
Maar we zijn zeer onder indruk. Met name ook omdat we de muzieklijn die we daar combineren tussen het levenslied en de Italiaanse opera, ja, dat begint nu echt zo'n vorm te krijgen dat iedereen in volle verbazing ernaar zit te kijken.
Oh, mooi, mooi. En ik ga even naar de overkant. Merel, je hebt net je make-up weer bijgewerkt.
Ik was volledig in tranen na de doorloop.
Ja.
Het raakte me enorm. En ik had best al wel wat stukken gezien die ze gemaakt hadden de afgelopen week. Maar nu zag ik hem in één keer en zag ik ook het eind. Nou, ik was niet meer te houden. Dus volgens mij doet het dan wat het moet doen.
Ja,
met emoties opwekken. Volgens mij is dat wat theater met je moet doen. Toch?
Oh, ja. Mooi.
Ja, prachtig.
Ja. En wanneer is de eerste try-out?
De 13e oktober beginnen we in Dronten.
Oké.
Hebben we 3 try-out voorstellingen. En dan gaan we naar de Lamar.
Ja. Mooi. En wanneer gaan jullie monteren? Want dat is de periode dat alles bij elkaar komt. Vanaf de 3e oktober. Ja. Dus eigenlijk allemaal best wel heel snel al.
Ja.
Fijn dat het zo op de rail zit. Hoe was de eerste helft? Die hebben jullie vorige week of zo gezien?
Ja, de eerste helft hebben we de vorige week gezien. Daarbij zie je eigenlijk dat de eerste helft heel snel gaat ook. Maar heel veel stuk langer is. Waardoor je het verhaal echt op de wagen krijgt. Zoals we dat in het vak roepen, dan is het altijd nog een beetje met vierkante wielen. En naarmate je hem vaker speelt, moeten die wielen langzaam rond worden.
Ja,
en dat zagen
mooie metafoor.
En dat zagen we eigenlijk daar ook wel gebeuren.
Ja.
Dat steeds meer het in het systeem van de acteurs komt te zitten.
Ja.
Wij denken dat het een hele bijzondere voorstelling gaat worden.
Ah, mooi, we gaan er zo verder over praten. Milko... Jij woont zelf niet in Amsterdam, maar heb je wat met de Jordaan?
Nou, ik ben er dus niet heel vaak, maar als ik er doorheen fiets, dan vind ik dat wel gezellig.
Ja, ja.
Maar ik heb inderdaad niet echt een enorme binding met de Jordaan. Nee. Maar ik ken natuurlijk wel de verhalen en ook een beetje de geschiedenis ervan. En het volkse aspecten van en dergelijke. Ja. En de muziek natuurlijk. Ja. Dus ik weet er wel iets van.
Ja. Wat heb jij een favoriet Amsterdams nummer?
Nou, niet specifiek wat ik een heel mooi nummer vind en wat ook wel nog gaat komen straks is ik vind Amsterdamse Parfum heel mooi. Maar dat is niet per se een uit
de... Oh, je verklapt het al!
Oeps. Maar nee, dat vind ik een heel mooi nummer.
Is ook heel mooi.
Ja.
Dus daar gaan we ons op verheugen voor straks. Even terug naar het lijntje wat jij net uitzette. De overeenkomst, of hoe zei je dat zelfs zo mooi... de verbinding tussen het levenslied en de Italiaanse bel canto. We gaan even luisteren naar iets wat ook in de voorstelling zit... maar ik heb een versie uitgekozen die totaal richting het klassieke is. De Parelvissers.
d'amour à me saouler, quel étrange ardeur s'anime. Est-ce une bonne consigne? Ta mère repousse ma main, ta mère repousse ma main. De mon cœur l'amour s'empare et nous changeons l'ennemi. Que rien ne sépare, que rien ne sépare. J'ai envie de rester.
De parelvissers, ja. En als je dit prachtig vindt, dan moet je naar de voorstelling Onze Jordaan. Want daar wordt het ook prachtig gezongen. Door wie? Door wie wordt het gezongen, dit duet?
Door het hele ensemble, volgens mij.
Door het hele ensemble?
Door het hele ensemble.
Oh, wat heerlijk. Ik krijg nou al kippenvel, ja, als ik het hoor. Ja, geweldig.
En natuurlijk met een echtere operazanger in onze cast.
Ja.
Waar we heel erg blij mee zijn.
Ja. Nou, daar komen we zo verder over te praten. Want ik wil eerst even naar jullie personen. Want jullie zitten hier aan tafel. Mark, jij bent producent van Tech Entertainment. Al een hele poos. Hoe zag het leven van de kleine Mark eruit?
Van de kleine Mark? Nou, die lag eigenlijk op deze plek waar we nu zijn.
Oh?
Ik ben geboren in de Spuistraat. Op nummer 100.
Ja? Wat zit daar nu?
Daar heeft heel lang een seksshop gezeten.
Waar mijn... Niet waar jij, toen jij daar geboren
nee,
werd.
Waar mijn, waar mijn opa vroeger een verfwinkel had.
Okay.
En butagas verkocht.
Oh ja.
Die zou zich nu omdraaien in zijn graf van het lachen als hij wist wat dat later geworden was. Maar je kent het niet meer terug. Je kunt je ook niet voorstellen dat je nu als kind daar op straat gespeeld hebt.
Ja.
Maar dat was wel zo. Maar hier, achter het Rokin, had mijn oom de brakke grond. En de hele familie had daar een functie.
Oh ja?
Inclusief ik als kind. Niet zozeer dat ik een functie had, maar ik werd daar wel ondergebracht. Dus ik werd in diverse voorstellingen van Rob van Rijn gezet. Waarbij ik na afloop vroeg van waarom praat die man niet?
Oh, ja. Rob van Rijn is een pantomimespeler.
Ja, en ik kan je vertellen, ik heb veel voorstellingen van hem gezien.
Ja.
En andere voorstellingen, ook Wim Sonneveld. Dus uit die tijd komt eigenlijk ook de theaterliefde. Maar dit is mijn geboortegrond.
Wauw,
ja.
Wat leuk. Ja, en je hebt natuurlijk zo'n ander beeld van het Amsterdam dan dat het nu was. Wat deden jouw ouders? Want je opa had dus een verfwinkel, maar jouw ouders waren ook echt verbonden aan die brakke grond.
Die hadden allemaal een functie, dus de ene stond bij de jassen, de andere stond achter de bar.
Oké.
S'morgens moesten de kolen opgestookt worden voor de verwarming. Daarna werd er nog een gewone baan gedaan. En s'avonds dan...
En wat was dan de gewone baan?
Op kantoor.
Oké. Okay.
Dus dan werd overdag sociaal fonds.
Oké.
Okay. Werd gewoon de administratie gedaan. En dan s'avonds weer de brakke grond in.
Wauw. En jouw ouders deden dat samen. Dus daarom was Rob van Rijn eigenlijk jouw oppas.
De hele familie. En iedereen had daar een functie in. Dus opa's, oma's, neven, nichten. Iedereen had wel een functie.
Het was echt een familiebedrijf.
Zoiets kon je het wel noemen, ja.
Ja, dat heb je eigenlijk nu ook. Toch? Een familiebedrijf?
Ja, voor een deel wel.
Ja.
En de rest voelt als familie.
Nou, dat is heel mooi. Maar toen, dat jongetje wat heel veel voorstellingen zag, wat heb je daarna gedaan? Hoe ben je Amsterdam uitgegaan?
Ja, op 7-jarige leeftijd heb ik Amsterdam verlaten met mijn ouders. Ook daar was de woningnood op dat moment goed, maar ook werkeloosheid. Dus mijn vader vond werk in Brabant. En wij vertrokken met het gezin naar Brabant.
Oh, dat was een overgang?
Dat was een enorme overgang in die tijd.
Ja.
Je moet je voorstellen dat we hadden een nieuwbouwhuis, wat natuurlijk heel riant was voor onze begrippen. Maar aan de overkant waren ze de andere huizen aan het bouwen nog met paard en wagen.
Echt?
Dus ik verklap nu ook dat ik niet de jongste meer ben. maar dat was daar zo. Ja, dat zagen we in Amsterdam helemaal niet meer.
Nee.
Maar dat was natuurlijk een kale vlakte.
Waar was dat in Brabant?
Os.
Os. Dus je bent ook wel gewend om carnaval en zo te vieren? Of had je daar niks mee?
In mijn jeugd heb ik carnaval gevierd. Ik moet zeggen, na mijn jeugd is dat heel snel weggelopen.
En ging je dan ook bij zo'n carnavalsvereniging met die kar en wagen, die paard en wagen, dat je dat ging versieren en zo dan met z'n allen?
Nee, ik ben niet geen lid geweest van de vereniging, wat eigenlijk wel moet hoor als je in Brabant woont. Maar dat ben ik nooit geweest. Dus zo goed geïntegreerd ben ik niet.
Ja. Ja, en had je dan broers en zussen met wie je dan kon wennen daar? Of,
Ja, mijn twee broers die zijn allebei daar geboren. Dus zijn eigenlijk echt Brabanders.
Ja.
In plaats van Amsterdam.
Jou hoor ik de tongval niet. Of ben je heel goed in het verbergen daarvan?
Nee, ik geloof niet dat ik het accent ooit echt aangeleerd heb. Ik kan het wel een beetje imiteren.
Ja.
Ik kan het ook goed verstaan. Maar ik heb het nooit gesproken.
Ja, ja. En toen ging je daar naar de middelbare school, neem ik aan. En wat ben je toe gaan doen daarna?
Ik ben na de middelbare school naar de Koninklijke Marine gegaan. Niet zozeer vanwege de dienstplicht, maar meer vanwege om mijn opleiding af te maken.
Ja. En wat was je opleiding dan?
Ik zat toen mede gestimuleerd door mijn vader op de elektronica, HTS. En daar moesten we een stagejaar draaien. Toen dacht ik, dat ga ik bij de Koninklijke Marine doen.
Ja?
Daar werden toen ook presentaties voor gegeven in die tijd. Dan kon je...
Zat je in een onderzeeboot en zo?
Nee, daar word je later wel voor gekeurd.
Ja?
En heb ik ook één trip meegemaakt met een onderzeeër. En toen wist ik dat dat niks voor mij was.
Want je bent nogal lang.
Ik ben niet alleen lang, maar toen ze me vertelden dat je met elkaar om de beurt in hetzelfde bed moest slapen, dacht ik, ik geloof niet dat wat voor Mark is.
Jij ging elke keer die bedden verschonen. Wat een goede reden om niet bij de marineveld te blijven. Geweldig, ja. Maar toen?
Dus ik ben gewoon bij de fregatten gekomen. Maar daar heb ik op de Haremeister uit Culemborg gevaren. En op een dag zat ik zo'n beetje uit de patrijspoort, want we zaten redelijk laag in de boot. En moest ik met microfiches, die had je nog in die tijd, moest ik storingen opzoeken en verhelpen. Toen dacht ik, als ik dit op mijn hele leven moet doen, dan word ik gek.
Ja.
En dat was echt een munt die viel. Dus het was niet iets wat langzaam...
Het minifiesje viel.
Maar in één keer viel die munt en ik dacht van, hier moet ik weg. Dit is niks voor mij.
Ja.
En dat wist ik daarvoor helemaal niet. En toen heb ik een proces ingegaan met mijn commandanten. En die heeft me geholpen om langzaam de dienst uit te komen.
Oh, wauw. Oh, goed. En toen ben je iets heel anders gaan doen, of niet?
Ja, toen stond ik natuurlijk weer in de burgermaatschappij met geen idee wat ik zou gaan doen. En toen ben ik de IT-industrie ingevallen eigenlijk. En niet zozeer als IT'er, want daar had ik helemaal geen verstand van, maar als management. En daar heb ik heel lang in gewerkt, dus grote IT-bedrijven geleid.
Ja.
En eigenlijk wel alles bij elkaar wel een 25 jaar.
Zo. En nu doe je heel iets anders. Mis je dat af en toe? Of,
Nee, dat mis ik helemaal niet. Het is ook een bewuste keuze geweest om ermee te stoppen. Want ik had 3 grote IT-bedrijven gehad. En toen dacht ik van, ja, moet ik dit trucje nou ook bij het vierde gaan doen? Dat lijkt me niet zo aantrekkelijk. En ik had toen wel de stille uitspraak gedaan van, ik zou wel eens voor mezelf willen beginnen. Dus toen zei mijn vrouw van, wordt dat dan nu niet eens tijd?
Ja.
En toen ben ik eerst heel laf, heb mezelf gaan verhuren.
Ja, nou is dat laf dan? Misschien om een zachte landing te doen?
Als je voor jezelf begint, is dat toch wel de wat laffere methode.
Ja.
En daarna ben ik begonnen eigenlijk met het ontmoeten van een aantal jonge kerels die een nieuw businessmodel bedacht hadden. En daar hebben we uiteindelijk een enorm succes van gemaakt. Wat vandaag de dag vakantieveiling heet.
Ja. Ja, oh, dat is zo gegaan.
Ja.
Ja, wauw. En toen ben je daarmee gestopt?
Ik ben daar ook Tech Entertainment in begonnen.
Terwijl je ook met vakantieveilingen... En want het bestaat nog steeds.
Bestaat nog steeds.
En heb je daar nog linken mee?
Of? Nee, we hebben geen linken meer. Dat is helemaal verkocht.
Ja.
Aan Talpa. Nee, wij verkochten heel veel tickets voor diverse andere producenten. Oh. En daar hadden we uiteindelijk nog een behoefte aan wat extra content. En dat is Tech Entertainment geworden. En bij de verkoop was er geen interesse in dat theaterbedrijf. En heb ik dat dus meegenomen.
Ah.
En zo zijn we bij Tech Entertainment.
Ja, ja, ja. Wat leuk om te horen, zeg. En toen ben je eigenlijk weer teruggegaan naar je familiegevoel. Van de brakke grond.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Maar er was intussen wel heel veel veranderd.
Ja, alles is veranderd. Dus niets meer wat het toen was. Maar op de een of andere manier is het een soort Murphy's Law dat je daar toch weer terechtkomt.
Ja. Mooi, mooi. Zelfs op die manier is toch het cirkeltje rond. We gaan zo natuurlijk weer verder over de voorstelling. Maar dan nu toch de spoiler alert van Milko. Even naar jouw muziekkeuze. Amsterdams van Parfum, dat weten we al wel. Waarom heb jij dit nummer gekozen?
Nou, ten eerste, en dan hebben we het over de versie natuurlijk van De Schaap met de Vijf Poten. Is het een van de mooiste uitvoeringen, vind ik, van een modern levenslied. En het is voor mij ook de kennismaking geweest met het onderwerp Onze Jordaan. Dit nummer was het eerste wat we eigenlijk wisten dat gaat in de show komen. En dat heeft me eigenlijk ook meteen overtuigd om het te doen.
Oh, mooi. Nou, we gaan luisteren naar Jenny Arian. Amsterdams Parfum.
Ik leef op Amsterdamse lucht, vanaf mijn vroegste kindertijd. Ik raak het Amsterdams parfum, zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, teer en touw, van uitlaatgas en duivenstront. En steeds, als het een beetje waait, de adem van de haven. Mijn Amsterdam, mijn wereldstad, ik ruik haast altijd jou erbij. Tot in den verste vreemde toe, mijn eigen stink staat aan het ei. Mijn Amsterdam. Zo'n avond in de late herfst, als ik gelukkig en alleen een rondje langs de grachten maak en niets dan nevel om me heen. Terwijl op ieder woonschip weer een kromme schoorsteen dapper rookt, dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Mijn Amsterdam, mijn warme jas, ook als de winter kou me bijt en alle nachten donker zijn, dan wal je van geborgenheid, mijn Amsterdam. De geur van de cacaofabriek hangt nog in sluiers om de dag dat ik in het Miranda bad mijn eerste grote liefde zag. Een echte man van 15 jaar, bij wie ik op de fiets daarna de Amstel langs reed in een wolk van bitterzoete chocola. Mijn Amsterdam, mijn tweede ik, voor wie ik elke dag nog val. Mijn minnaar die me nooit verlaat, van wie ik altijd houden zal. Geen stad die zo de zinnen streelt, geen stad die zo het hart verstelt. Geen stad brengt zo mijn hoofd op hol, geen stad die zo bedwelmend werd. Mijn Amsterdam, mijn roezemoes, mijn onversneden eerste keus. Met veel meer body dan Bordeaux, en Jezus, wat een mooie neus. Mijn Amsterdam.
Amsterdams parfum, een onderdeel van de muziek uit onze Jordaan. We zitten hier aan tafel met Mark Muller en Merel Bussink-Hol. En die zijn op dit moment ontzettend druk met de voorstelling Onze Jordaan. We hebben net de hele achtergrond van Mark gehoord. Ik kijk even naar Merel. Nou, ben jij aan zet, Merel. Mm-hmm. Waar is de kleine Merel opgegroeid?
In Enschede.
Oh jee, het meisje uit Enschede.
Ja.
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 Vertel.
Ja, geboren in Enschede, maar al vrij snel wel
heel. En vond het leven tam?
Ja, ik wilde natuurlijk niet daar blijven. Ja. Want dat was natuurlijk, daar gebeurde niks. En,
Jasperina heeft er een heel mooi lied over gezongen, hè?
Mm-hmm. Ja,
en het ze kwam uit Enschede en vond het leven tam.
Ja, maar dat was het ook.
Ja.
En zeker voor iemand als ik die interesse heeft in theater, dan moet je natuurlijk niet in Enschede blijven. Dan gebeurt daar niks.
Ja. Inmiddels wel.
Inmiddels wel. Inmiddels heb je natuurlijk. Ja. Tuurlijk, en je hebt daar ook wel de Schouwburg, maar wat ik wilde was musical. En dat was toen ik jong was, nog heel in de kinderschoenen. En was. Ja, Connie Stewart en Schmid en Banning. En toen later Frank Sanders en Jos Brink. Maar dat was het. Meer was er niet. Was ook geen opleiding voor. Ja, Kleinkunstacademie. Maar je had niet al die musicalacademies die je nu hebt. Daarom zeg ik wel. Ik bedoel, ik had natuurlijk 20 jaar later geboren moeten worden. Want dan had ik natuurlijk zo'n opleiding kunnen doen. Maar dat was er niet. Ik ging wel heel vaak naar Amsterdam. Want mijn tante woonde hier. En ik wist al wel heel snel dat Amsterdam het zou zijn. Na Enschede. Dat ik hier naartoe moest. Dus dat heb ik ook gedaan. In 1987 ben ik naar Amsterdam verhuisd. En ik woon er nog steeds.
En dat vonden je ouders ook meteen een goed idee?
Nou, mijn broer woonde er al, dus dat scheelde natuurlijk wel. En mijn middelste zus, die was inmiddels van Den Haag ook naar Amsterdam gegaan. Dus het was ook niet. Mijn ouders hebben allebei gestudeerd in Amsterdam. Dus het was ook niet vreemd voor hun dat ik daar naartoe wilde.
Ja, wat deden je ouders?
Mijn vader was belastingadviseur en mijn moeder was docent rechten op een sociale academie. Allebei rechten gestudeerd in Amsterdam.
Oh, oké. Okay. En hoe kwamen zij dan in Enschede terecht?
Doordat mijn vader was daar geboren.
Ja.
Mijn moeder komt uit Enter. Dat is niet zo heel ver van Enschede vandaan. Hun ouders kenden elkaar van de kerk. Dus ze kenden elkaar al van vroeger, maar ze zijn elkaar hier in Amsterdam op een feestje van de universiteit tegengekomen. En toen zei mijn vader, ik wil zo met je dansen, maar ik ga nu eerst een biertje drinken. En toen dacht mijn moeder, oh ja, nou dat zullen we nog wel eens zien. Maar dat is wel gebeurd.
Ja.
En daar is het ook allemaal begonnen.
Oh,
en,
ja.
En toen is mijn vader de zaak gaan overnemen van zijn vader in Enschede. Dus toen zijn ze vanuit Amsterdam naar Enschede vertrokken. Mijn moeder vond dat verschrikkelijk. Maar is uiteindelijk heel, heel gelukkig geweest en heeft daar 55 jaar gewoond.
Zo.
Dus.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat is ook mijn, wel een overstap.
Toen ben ik gaan studeren in Amsterdam. En ben ik eerst. Ik heb 3 keer auditie gedaan voor de kleinkunst. En ik ben 3 keer afgewezen. En toen dacht ik, nou dan niet. Dan ga ik wat anders doen. En toen heb ik een HBO massacommunicatie gedaan. En toen ging het bloed toch een beetje kruipen waar het niet gaan kon. En toen heb ik alsnog de TRAP gedaan. Dat is een part-time opleiding. In Amsterdam, toneelopleiding. En je kreeg gewoon les van mensen van toneelschool. Maar die gaven dan ook laarles. En dat was 3 dagen in de week. En daarnaast ben ik toen gaan werken voor tv. Ben ik omroepster geworden bij de VARA. Dus toen ging dat een beetje. Toen werd mijn
maar
creatieve...
hoe kom je daar dan opeens terecht? Want je zegt wel, dan word ik omroepster. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wilden toen omroepster voor de jeugd onder ons. Dat waren mensen die kondigden programma's aan. Ja. Leg het zelf even uit.
Ik werkte...
Zat jij naast zo'n mooie bos bloemen dan?
Nee, die hadden we niet. We hadden gewoon leuke lichtachtergrondjes.
Ja.
Gobootjes, zoals dat heet. Ik werkte toen in het Lido om wat extra geld te verdienen als entertaining waiter. Dus ik zong en ik danste in een show en ik bediende mensen. Okay. En op een gegeven moment zat ik samen met mijn toenmalige partner te eten in Café Cox. Wie kent het niet?
En naast dat ons, zat in de Schouwburg.
Ja, en daar naast ons zat Henk Temming. Henk Temming was zanger van Het Goede Doel, was getrouwd met Paula Patricio. Omroepster bij de VARA. En wij raakten aan de praat. Toen zei hij, goh, wat zou je dan nog willen in de toekomst? Zei ik, nou, ik zou wel gewoon voor tv, ik zou wel willen presenteren, lijkt me heel leuk. Zei hij, oh, nou, ze zoeken bij de VARA een nieuwe omroepster, misschien is het iets voor jou. Toen heb ik de volgende dag met Paula gebeld, kreeg ze een nummer. En die zei, ja, je moet die en die meneer bellen en je moet even zeggen, ik ben niet blond, maar ik vind toch dat je me even moet zien. Want de meneer die erover ging, die had liever een blonde vrouw.
Nou ja, dus ik ben niet blond, maar kan wel blond worden.
Nou, dat was ik ook niet van plan, maar ik dacht wel van... Nou, dus toen heb ik daar gebeld en toen ben ik uitgenodigd voor een screentest. En toen ben ik aangenomen, want ze vonden mij een kruising tussen Astrid Joosten en Alice Berger.
Okay. Het waren dus twee omroepsters van toen?
Van de VARA.
Ja, Astrid Joosten, 2 voor 12 voor de mensen die dat
En Alice Berger wat ouder, maar... Nou, dus, en allebei van de VARA, dus daarom viel ik wel in het pulletje, denk ik, bij de VARA. Maar ja, toen besloten ze na een jaar om ermee te stoppen. Dus ik ben de laatste der Mohicanen van de VARA. Toen heb ik nog wel wat televisieprogramma's gepresenteerd. Wat gastrolletjes gedaan. En toen op een gegeven moment, toen kabbelde dat een beetje af. En toen dacht ik, ja, en nu? Ik geloof niet dat ik de rest van mijn leven in onzekerheid in een auditieproces... Ik vond dat heel ingewikkeld.
Ja.
Dat je gewoon niet zeker weet of je de week daarna of de maand daarna inkomen heb. Dus toen ben ik heel wat anders gaan doen. En toen ben ik aan de achterkant van theater terechtgekomen.
Ja, maar nog steeds is jouw grote voorbeeld... Wie is dat?
Mijn grote voorbeeld?
Ja.
Ja, nou, ik ben natuurlijk verliefd geworden op het genre musical... door Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. En dan wel heel graag in de uitvoering van Connie Stewart.
Ja.
Want die vrouw vind ik fenomenaal overigens. Jenny Arian... En Jasperina de Jong komen daar natuurlijk ook wel heel erg in de buurt. Ik bedoel, wat ik heel knap vind...
Ja, zij was een andere periode.
Andere periode, ja. Maar wat ik heel mooi vind aan deze vrouwen... is dat ze een lied vertellen. Ze gaan niet mooi zingen, maar ze gaan een lied heel mooi vertellen. En dat kon Connie Stewart ook als geen ander.
Zullen we gaan luisteren?
Met veel humor ook vooral. Ja, je moet naar tekst luisteren, want het is echt briljant.
En welk nummer heb je gekozen?
De Bij.
Als ik bloemen krijg, dan ben ik o zo blij. Want ik houd zo van een weelderig boeket. Als ik jarig ben de 17e mei, word ik altijd in de bloemetjes gezet. Maar bij ieder groot boeket, het geeft niet welk, kijk ik heel voorzichtig diep in elke kelk. Want in lelies enzovoort zit vaak een bij. En de meeste keren komt die bij mee. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Was het net zo'n grote bij als die bij mij? Nou, bij mij was het een kanjer en hij zat achter een anjer. Bent u ooit wel eens gestoken door zo'n bij? Ik weet nog o zo goed de allereerste keer dat mijn Utrechtse verloofde bij mij kwam. Het was avond, het was heerlijk zomerweer. En we aten eerst een krentenboterham. Het was voor allebei de eerste liefdesnacht. Hij was o zo teder voor me en zo zacht. Ik had een heel eenvoudig bloempje uit het veld op mijn nieuwe blauwe babydol gespeld. En hij zei toen hij me in zijn armen nam: wauw! Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? In uw duim of hier op zee of in uw dij? Is dat ook zo op gaan zwellen? Nou, ik kan u wel vertellen, het was gewoon een hele luchtballon bij mij. Zoals laatst nog in de kerk onder een psalm. Nou, daar zat ik toch zo argeloos en kalm om te luisteren naar de dominee die sprak. En toen ik mijn hand in het kerkenzakje stak, daarom zeg ik altijd tegen mijn vriendin, pas toch op een steekje hand, nooit ergens in. Maar het is moeilijk, want geloof dat mij gerust, soms doet men het zo volkomen onbewust. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? Nou, ik denk nog aan de laatste keer bij mee. Op een avond is al bobbel, het was geen bee, het was een hobbel. En die steken niet hoor, maar wel bij mee. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? Was er ook zo een van zoemen weer voorbij? In augustus in de duinen, was het ook zo'n grote bruine? Nou, dat was dus allemaal de bijers die bij mij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? In het bos of in de weeën van de hei? Was dat ook ontzettend pijnlijk? Nou, dan was het hoogwaarschijnlijk net zo'n akelige bijers die bij mij. Net zo'n akelige bijers die bij mij.
Het is wel duidelijk hoe het nummer heet. Milko, jij hebt een verrassing voor ons in petto. Vertel.
Ja, ik ben weer met Timo Arling, die we een aantal uitzendingen geleden ook te gast hadden in de reportage. Ben ik weer het archief ingedoken. We hebben natuurlijk best wel vaak voorstellingen die dan nieuw in Nederland zijn, maar ook best wel voorstellingen die dan na een tijdje weer een keer terugkomen. En in onze collectie van de maquettes die we allemaal hebben, hebben we een aantal voorstellingen die we eigenlijk meermaals als maquette hebben staan door de tijd heen. En het leek me leuk om met Timo eens te kijken naar een aantal van die voorstellingen, om te kijken hoe die vormgeving eigenlijk van die verhalen door de tijd heen is veranderd.
Ja, even voor Merel en Mark. In het IWO, in het archief, staan ongelooflijke hoeveelheden maquettes van allemaal theatervoorstellingen. Als je ooit in de gelegenheid bent om eens een keer langs te gaan,
zeker,
je bek zakt open, om het maar zo te zeggen.
Prachtig, ja.
Ja, we gaan luisteren.
We zijn weer terug in het depot in Amsterdam Zuidoost van de theatercollectie. En ik heb Timo Arling weer meegenomen. Nieuw welkom, Timo.
Hallo, dankjewel.
Het leek ons leuk om wat voorstellingen die de afgelopen seizoen hebben gespeeld en die eerder ook al zijn gespeeld, om daarvan eens maquettes te gaan bekijken en te kijken hoe is het vroeger gedaan en hoe is het nu. En we staan als eerste bij de maquette van Jesus Christ Superstar, die afgelopen seizoen speelde en nog steeds speelt. En in 2005 ook door Joop van den Ende Theaterproducties is gebracht in regie van Paul Enens, met een decorontwerp van Jos Groenier. Wat zien we nu eigenlijk?
Wat we eigenlijk zien is een heel groot leeg oppervlak wat dat betreft. Met een rode vloer. En in het midden van het oppervlak is een heel groot kruis, ook rood, waar je op zou kunnen staan. Hij loopt ook schuin naar achter de hoogte in. En daarachter zien we twee hele grote gaasdoeken. Met daarachter in vergroting de doorn die op het hoofd van Jezus heeft gezeten. En als ik goed kijk, zit daarachter nog een spiegelwand.
Dat zou best kunnen, ja. Dat is lastig te zien inderdaad. Maar ja, ik zie ook nog iets van een trap volgens mij daarachter.
Ja, het zou kunnen inderdaad. Volgens mij loopt het ontwerp nog verder door naar achter.
Ja.
Dus dat zal in bepaalde scènes open zijn geschoven of de kap in zijn gegaan, waardoor we meer van het ontwerp en van het decor nog te zien krijgen. Mm-hmm. Volgens mij zien we ook nog meer platformen aan de achterkant. Het lijkt in ieder geval heel veel dieper te zijn nog als dat je in eerste instantie te zien krijgt.
Ja. Ik vind het zelf ergens wat abstract, maar toch ook alweer met wat concrete beelden. Ik weet toevallig dat op het eind van die voorstelling het kruis ook omhoog kon en dat er zo'n bloemenzee onder lag.
Oh ja, wow.
Als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met nu de vormgeving die Jan van Zwijfveld heeft gemaakt voor de huidige versie, wat valt je op?
Zo is er natuurlijk toch dat hier wat meer symboliek in zit, in de zin van dat in de nieuwe versie natuurlijk eigenlijk gewoon een kaal toneel was, of vooral veel zwart en een vloer met wat effecten. Terwijl hier toch echt duidelijk ook een kruis aanwezig is. En dus inderdaad de doornkrans die in het beeld hangt. Waardoor het toch echt een verwijzing is naar het geloof. Waardoor het in de moderne versie toch echt wat neutraler was wat dat betreft.
Ja.
En ook de kleur rood is hier heel dominant aanwezig en heel dwingend daarin.
Vind je het mooi deze? Vanuit je persoonlijke vormgevingsblik?
Ja, zeker. Ja, ik vind het best wel heel erg tof. Ik ben vooral benieuwd inderdaad wat de verschillende per scènes zullen zijn. Of dat dit verhaalt toch een beetje dat er verschillende beelden zullen zijn tijdens de voorstelling. Maar dat in de versie nu toch blijft bij het beeld wat je voor je ziet. Met wat indrukwekkende effecten wel tussendoor. Dus dat maakt wel nieuwsgierig naar wat hier nog meer gebeurt.
Een van de andere voorstellingen die in het voorjaar van dit jaar heeft gespeeld is Je Anne. Een musical gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. Dat dagboek is een aantal andere keren ook op het toneel verschenen. Onder andere in het toneelstuk Het Dagboek van Anne Frank. En van dat toneelstuk hebben we ook twee maquettes in de collectie zitten. Waaronder een maquette uit 1956, toen het door toneelgroep Theater werd gebracht. Die maquette is gemaakt door Boris Aronson. En uit 1984 door het impresariaat van Jacques Senf. En die maquette is gemaakt door Hans Christiaan. Als we nu deze maquettes bekijken en je vergelijkt dat bijvoorbeeld met de vormgeving van Je Anne, ja, dat verschilt nogal.
Ja, zeker. Ja, je merkt toch dat het wat illustratiever is. Als in dat in beide twee vorige ontwerpen ook echt het huis op het toneel zien. Daar in de oudste versie ook best wel illustratief. Als in echt nog de wandjes geschilderd met afbrokkelende behang en we zien de stenen en het is ook allemaal. Speelt heel erg met perspectief, maar we zien wel eigenlijk ook alle kamers terugkomen. In de ene oudste zien we dat eigenlijk ook nog steeds. Alleen is het al wat abstracter als in rechte lijnen, rechte kamers, rechte wandjes. En ook de wanden zijn eigenlijk wat meer egaal. Ze zijn wel oud, maar niet afgebrokkeld zoals we in de vorige versie zien. En in de moderne versie zien we eigenlijk nog meer abstractie als in een hele grote stenen Davidster. En dat wordt gebruikt als het speelvlak van de acteurs. Die schuin omhoog loopt ook naar achter.
En dus daar heb je eigenlijk helemaal geen huis meer staan. Daar is puur dat speelvlak.
Ja, absoluut. En wordt eigenlijk de verschillende punten ook van deze ster gebruikt als de kamers.
Ja.
Als uithoeken. Waardoor het eigenlijk ook nog meer duidelijk is hoe dicht die mensen op elkaar zaten.
Ja.
Ook hier zien we wel kleine kamertjes. Maar zijn ze nog wel verspreid over het huis. Waar daar de mensen eigenlijk echt bovenop elkaar zaten.
Het valt me inderdaad ook op dat die oudste versie, die lijkt inderdaad qua perspectief ook bijna een soort vervormd. En toch wat, ergens toch wat speelser of zo. Terwijl die versie uit 1984, naar mijn gevoel in ieder geval, best wel lijkt op het achterhuis zoals het er daadwerkelijk uitziet. Je had ook in 2014 ook nog een toneelstuk Anne in Theater Amsterdam, waarbij ze het achterhuis echt op ware grootte hebben nagemaakt. En de acteurs daarin speelden, dat huis kon ook roteren en dergelijke. Wat enerzijds dus heel groots was, maar tegelijkertijd intiem, omdat je weet dat het op ware grootte was. Ja, die kan dus best wel veel kanten op met dit verhaal, denk ik. En op best wel veel manieren ook de intimiteit of de beklemmendheid misschien weergegeven.
Ja, absoluut. Ja. Maar je inderdaad ziet dat het ene ontwerp echt een representatie is van het huis, wat natuurlijk al beklemmend was. Merk je ook dat het in misschien latere versies juist heel erg losgelaten is. En dat meer wordt gekeken, oké, maar hoe kunnen we die beklemming en die sfeer die in dat huis heeft gehangen op een andere manier over laten komen bij het publiek.
Een inkijkje in verschillende versies van verschillende voorstellingen. Mooi, Milko.
Dankjewel.
Ja, en wat vond jij zelf dan het meest frappant?
Qua
verschil?
Qua verschil, nou ja, het is heel erg ook wat voor waar het aan ligt. Wat we net al hoorden rondom het verhaal van Anne Frank. Dus je hebt toneelstukken gehad in heel veel verschillende vormen. Qua dus inderdaad het grote toneelstuk op ware grootte. En Je Anne is natuurlijk qua musical ook weer een iets andere vorm. Wat veel meer de abstractie opzocht. Maar toch eigenlijk dat je wel dus bij al die stukken in ieder geval die beklemmendheid wel, hoe groot of klein het decor ook is, toch wel kan voelen. Dat vond ik wel opvallend.
Mooi. Ja. Dat is een mooie overkoepeling. Ja. Maar dan, onder andere naar het decor van Onze Jordaan. Maar even terug naar het begin. Want Mark Muller, jij bent producent van deze voorstelling. Wanneer is de eerste keer geweest dat je met dit plan in aanraking kwam?
Dat is heel vroeg in 2020 geweest. Toen Diederik bij mij langskwam met een pitch.
Diederik Ebbingen.
Die had een plan in zijn hoofd. Niets op papier. Echt alleen maar in zijn hoofd. En die zei van, ik wil heel graag een musical maken. Ik zeg, heb je dat al eens gedaan? Hij zei, nee.
Goed idee.
Maar ik denk wel dat ik het kan.
Ja.
Nou, dat gaf me meteen vertrouwen. Dus ik zei van, nou, vertel maar wat je gaat doen dan. En toen zei hij van, nou, Er worden heel veel musicals hier gespeeld in Nederland. Dat zijn over het algemeen Engelse of Amerikaanse titels. Het zijn allemaal verhalen waar we eigenlijk helemaal geen referentie mee hebben. Maar we ondergaan dat. Maar er zijn heel veel interessante Nederlandse verhalen. En ik denk dat ik er één van gevonden heb en die wil ik vertellen. Zo is het eigenlijk begonnen. En Amsterdams Parfum was hetgeen wat hij me meteen liet horen. Dat hij zei van dit zegt alles van wat ik wil maken. Hij heeft die pitch gedaan uit het hoofd. En dat kan hij redelijk begeisterd, kan hij dat vertellen. En daarna heb ik hem eigenlijk weggestuurd met van ik ga er eens even over nadenken. En het idee wat ik eigenlijk had was, ik wist dat Amsterdam 750 kwam eraan. Zou dit daar geschikt voor zijn? En we hebben het dus over een totaal nieuwe musical. Dus dat vergt echt veel meer voorbereiding dan dat je een titel pakt die al klaar is. Het heeft ertoe geleid dat we zeiden van oké, we geven je de ruimte om een eerste aanzet tot het script te maken. En daarna gaan we besluit nemen of we hem ook daadwerkelijk gaan produceren. Want dat is een grote investering en dat stel je dan toch nog wel even uit totdat je ziet wat er op papier komt. Het resultaat is geweest dat hij een brugwachtershuisje vlakbij de ingang van de Jordaan heeft gehuurd. En dat kwam eigenlijk omdat we toen in de eerste golf terechtkwamen van corona. Ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren, maar dat was een heftige. Want niemand wist wat er boven...
Iedereen was een beetje bang ook.
Niemand wist wat er boven hun hoofd hing. Dus hij zat in dat brugwachtershuisje, helemaal alleen. Niemand op straat, in de hele Jordaan niet. Ja. En woensdagsmiddags, dan zocht ik hem op. Dan vertelde hij wat hij had meegemaakt in dat huisje. En dan gingen we een wandeling maken in een totaal desolaat verlaten Jordaan.
Iedereen wandelde toen.
Nou, ook in de Jordaan zag je gewoon niemand. We zagen één kind op een fietsje. En dat was alles. Ja. Verder niemand. En als je koffie wilde, moest je op een kroegdeur kloppen. Dan ging er een heel klein luikje open en dan kregen je twee koffie aangereikt.
Alsof er de pest heerste, hè?
Nou, daar leek het wel een beetje
ja.
op.
Ja.
Maar dat is wel het proces van schrijven geweest.
En waar stond dat wachtershuisje? Was dat bij...
Ik ben heel slecht in straten.
Oh, oké. Okay.
Dus ik heb geen idee hoe de straat heet. Maar ik weet dat als je vanaf de Haarlemmerstraat komt... is er een brug over, vlak voor de Jordaan.
Bij de staatsliedenbuurt
ja,
daar.
Ja, en daar dat brugwachtershuisje. Ja. Het was overigens stervenskoud. Dus hij had overal kussens op de grond liggen waar hij met zijn been op kon zitten. Maar zo is het ontstaan. En daar heeft hij eigenlijk het hele script in basis helemaal geschreven.
Wauw, 2020. Het was voor jou, denk ik, ook een nieuw proces. Had je daarvoor wel eens from scratch een hele nieuw musical gemaakt?
Nee, nog nooit.
Nee.
Sterker nog
wel. En jij zei ook, ik denk wel dat ik het kan. Hetzelfde wat Diederik zei.
Ja, maar het had wel een wat andere aanleiding. Ja. Wij zagen eigenlijk tot en met 2019, waarin ook wij de bekende buitenlandse titel speelden, zagen we wel dat daar een overaanbod aan het ontstaan was. En als we vandaag de dag om ons heen kunnen kijken, dan zien we dat ook eigenlijk wel plaatsvinden. Enorme hoeveelheid. Het lijkt wel alsof we wat in te halen hebben na corona. En toen dacht ik bij mezelf van ja, moeten wij daar dan ook nog een stukje van proberen te pakken? Is dat nou wel zo verstandig? Dus ik had eigenlijk al intern gecommuniceerd van joh, ik wil eigenlijk toch iets nieuws gaan maken. En dan bij voorkeur ook een Nederlands verhaal. Dus het paste precies.
Ja.
Dus al met al kwamen per toeval kwamen de zaken daar bij elkaar.
Ja, mooi. En toen begonnen jullie, 2020. We zijn nu 2024. Dat idee van 750 jaar, dat is... Volgend jaar?
Het start nu op 27 oktober.
Oh, 27 oktober, oké. Jullie gaan op 21 oktober in première. Even een rectificatie. De eerste try-out is op 11 oktober in Dronten. En toen? Toen was het script klaar?
Toen hebben we een workshop georganiseerd. Nog in de coronaperiode. Dus iedereen die binnenkwam kreeg zo'n stok in zijn neus. Er waren erbij die daar helemaal niet van gediend waren, maar kregen hem toch. Als mochten ze niet meedoen. En in die workshop hadden we ook de mensen van het De La Mar Theater, waar we het eigenlijk voor wilden maken, hadden we uitgenodigd. En die waren dermate onder de indruk dat ze zeiden van ja, maar we willen dit eigenlijk veel eerder. We willen niet wachten tot 2024. daar hebben we ons een beetje door laten verleiden om te kijken of we het ook al in 23 zouden kunnen produceren. Dat hebben we uiteindelijk besloten om dat niet te doen. Omdat de herstel na corona in de theaterbranche eigenlijk helemaal niet zo makkelijk verliep.
Ja.
En we zeiden van ja, om dan met een nieuw product te komen is wel heel veel risico. Dus we hebben ons vastgehouden eigenlijk aan het Amsterdam 750.
Ja, en ja, een nieuw product wil zeggen dat alles nieuw is. Ik bedoel, er is nog van niets nee. tot...
We zijn met wit papier begonnen. We hebben natuurlijk wel een muzieklijn gekozen, bestaand. Maar die
zijn er nieuwe dingen ook gecomponeerd?
Nee, het is allemaal bestaand, maar wel opnieuw gearrangeerd. En zo gearrangeerd dat je echt dat bijna nieuw kunt noemen. Maar het is wel gebaseerd op de bestaande muzieklijn. En dat is ook vanaf het begin de gedachte geweest, omdat we drie pijlers hadden onder de voorstelling, feitelijke pijlers. Het eerste, en dat is het begin eigenlijk van de show, is 7 mei 45. De schietpartij op de Dam. Een feitelijke gebeurtenis met 32 doden. Daar begint de voorstelling mee. En we lopen in een raamvertelling door tot het jaar 2000. De muzieklijn voor de Jordaan, het levenslied, komt van de Italiaanse opera. En we vonden dat wel een heel interessant onderwerp om dat ook in de musical te behandelen.
Ja, ja. Want vroeger in de Jordaan, er zijn heel veel foto's nog te zien van toen de Jordaan eigenlijk een hele arme wijk was.
Sloppenwijk.
Sloppenwijk en echt erbarmelijke foto's. Met 10 mensen op een klein kamertje.
Bijna 100.000 mensen op dat moment die in de Jordaan woonden.
Ja. Ongelooflijk. En als er dan ramen open stonden, dan hadden mensen plezier van het plaatje met de opera. Want opera was toen nog eigenlijk de voorloper, zou je onderbiedig kunnen zeggen, van de operette, opera, van de musical van nu.
Ja.
Die muziek is natuurlijk heel dwingend. Sommige mensen zeggen van, nou ja, dat is zo typisch Amsterdams. Is er dan buiten Amsterdam daar belangstelling voor, zou je kunnen denken? Jullie speellijst zit ook heel erg om Amsterdam heen. Ik geloof 1 voorstelling in Groningen.
En 2 in Breda.
2 in Breda.
Ja.
En de rest is echt om Amsterdam. Mocht het zo zijn dat nu blijkt dat het straks zo leuk is dat heel Nederland hiervan wil genieten, komt er een tweede seizoen, neem ik aan.
Nou ja, kijk, we hebben het gemaakt voor de Amsterdammer.
Ja.
En veel van de Amsterdammers wonen niet meer in Amsterdam. En dat wisten we. Dus in die hoedanigheid hebben we besloten om in de steden waar het over gaat ook te gaan spelen.
Ja.
Dus we gaan naar steden als Purmerend. We gaan naar Haarlem. We gaan naar Amstelveen. Maar dat noemen ze allemaal de metropool Amsterdam.
Ja.
Totdat een aantal theaters er lucht van kreeg. En dat waren met name Groningen en Breda. En die zeiden, ja, maar wij willen dat ook. En toen kwamen we eigenlijk op een heel interessant onderwerp. Dat als je het over Amsterdam hebt buiten Amsterdam, dan wordt over het algemeen toch wel wat cynisch gekeken. Maar als je het over de Jordaan hebt, dan is dat toch van iedereen.
Ja, oh wat mooi. Ja, 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 ja. En Almere. Waarom spelen we niet in Almere? Daar zit ook toch de helft Amsterdammers. Het heet 3/4 Amsterdam.
Ja, dat is een gewetensvraag.
Wij hebben
3 keer op de deur geklopt in Almere. Van dit is voor jullie. Dit kan je niet missen. Dat hebben ze in het gesprek ook beaamd. Maar ze hebben het niet aangedurfd.
Oh, nou. Tweede kans dan misschien voor
Wie
ze.
Weet.
Even terug. Dan komt er een moment dat je de creatieven aan laat sluiten. Je moet de cast. Het is nogal een cast, zeg. Even wat feitjes op een. Hoeveel mensen zitten er in de cast?
18 acteurs en een orkest van 8.
En 2 kinderen.
En twee kinderen.
18 mensen. Oké. Okay. Hij is eigenlijk een cast van 20. Kinderen zijn ook mensen, toch?
Absoluut. Op het podium 28 mensen. Dus
en hoeveel gaan er dan mee qua techniek en zo?
We hebben een crew van 7 mensen.
Ja.
Een technische crew.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk nog cabaretriem, kleding.
Ja. Jullie gaan met echt een hele grote familie op reis.
Ja.
Ja. Wat geweldig. Als je ook kijkt naar wat is er dan nodig bij zo'n cast. Hè? Er zit 1 echte operazanger in. 1 musicalman die ook gewend is klassiek te zingen. Voor de rest zitten er gewoon goede zangers, dansers en spelers in.
Ja.
Hoe is het voor die opera meneer?
Dat is Peter Gijsbertsen.
Gijsbertsen.
Ja, volgens mij heeft hij het heel erg naar zijn zin. Hij straalt. En hij,
had nog nooit in een musical gestaan.
Nee, hij is fantastisch. En hij geeft precies wat we hoopten dat hij ons zou geven in de voorstelling. Dus dat is echt... Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat hij anders is dan de rest. Dus hij blendt er helemaal in. En eigenlijk van begin af aan.
Nou, we kijken er nu natuurlijk wat gemakzuchtig naar. Om te zeggen van, goh, wat leuk is dat gelukt. Maar toen we met het idee kwamen, zagen we het als een berg. Een operazanger vragen om in een musical te spelen, dat klinkt toch wel een beetje als schelden in de verkeerde buurt.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn we bij hem terechtgekomen en is hij vanaf het begin eigenlijk betrokken geweest.
Ja. Ja.
En we hebben hem net in de doorloop weer gezien. Ja, het is een openbaring.
Ja.
En voor mensen die van opera houden en mensen die misschien niet weten, maar ook van opera houden, je gaat wat meemaken met hem.
Ja. Eerste workshop die we gedaan hebben in 2020, daar was hij ook al bij. Er zijn een paar mensen die daar toen ook bij waren, die ook nog steeds in de voorstelling zitten. Maar onder andere Peter.
Ja. En Ellen Pieters is natuurlijk alom aanwezig. Ja, wat een heerlijkheid.
Ja.
Volgens mij moeten we met z'n allen ontzettend uitkijken naar de eerste voorstellingen. En zeker naar de voorstellingen in het De La Mar, maar ook alle andere plekken om Amsterdam heen. Haarlem, Amstelveen,
Purmerend, Hoofddorp, Alkmaar.
Kijk eens aan.
Breda, Groningen.
Nou, en Almere.
En Leusden.
Almere gaat spijt hebben. Die gaan heel erg op de poort kloppen, neem ik aan.
Ja, iedereen uit Almere komt naar Leusden, denk ik. Want we staan ook nog 3 weken in Leusden.
Oh, wat mooi. Geweldig. En het begint allemaal in Dronten. Ja. We zijn al een beetje aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik zou nog veel meer willen weten, maar ja, de tijd is om. We gaan nog wel een gezamenlijke keuze van jullie draaien. En dan mag wie van jullie wil de titel uitspreken op zijn Italiaans. Ga je gang, Merel.
Non ti scordar di me.
Oh, kijk, daar gaan we zo naar luisteren. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid hier. Dank voor het delen van jullie jeugdherinneringen. U luisterde, dat moet je nou eens horen. Dank aan mijn tafelgenoten Merel Bussink-Hol en Mark Muller. Producent en productieleider, andersom dus, van onze Jordaan. Feestelijke première 21 oktober. En Milko Fijnbuik, dank je weer voor je mooie repo. Technicus Nora van der Linden en Erik Korver. Wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag en voor nu tot horens. En geniet nog van dit prachtige lied.
Senza un addio partito.